Het is 2:30 s'nachts en ik zit in de darshanrij voor de zegen van de Divine Mother Amma. Ze knuffelden vandaag, ik denk al zo'n 3000 mensen. En door vanaf 's ochtends vroeg in een wachtrij te staan, heb ik ook een nummertje bemachtigd. De sfeer in de zaal is feestelijk, vol met licht en, ja, en met liefde. De bron van die liefde is Amma op het podium. Eén voor één ontmoeten mensen met nummertjes haar. En bij darshan krijg je een knuffel van Amma. Een tijdloos moment. Een volledige en onvoorwaardelijke aandacht en liefde. Amma is Gods liefde in het lichaam van een klein Indiaas vrouwtje van inmiddels ruim in de 70. De sfeer op het podium, zo dicht en vlak voor Amma, is intens. Die energie is supersterk. De liefde is overweldigend en niet in woorden te vatten. Echt niet. Zo, welkom. Welkom bij de podcast. Terug van een flink tijdje weg geweest. Vandaag neem ik je mee. Ik neem je mee op reis door de opmerkelijke biografie van Amritananda Mayi, ook wel bekend als Amma. Ik vertel over haar jeugd, haar uitdagingen, haar triomfen en hoe ze is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van liefde en mededogen. Ik heb Amma vaak gezien. Op tour door Europa, door de VS. En 2 keer in haar ashram, de woongemeenschap in India. Haar ontmoeten zet je leven op de kop. Je wilt jezelf aan haar geven, overgeven, terwijl je eigenlijk al van haar bent. Want dat komt door wat zij is, de liefde die zij is. Die liefde die roept je naar haar toe. Amma wordt beschouwd als een avatar, een goddelijke incarnatie, die op aarde is gekomen om spirituele verlichting te brengen en de mensheid te dienen. Als avatar wordt Amma gezien als een belichaming van goddelijke liefde, mededogen en wijsheid. Komt je misschien niet onbekend voor, is vergelijkbaar met Jezus Christus, waar ik al eerder een podcast over maakte. Een podcast over Jezus, ja, dat vind ik toch andere koek als deze. Want Jezus wordt namelijk, ja, toch redelijk algemeen geaccepteerd als leidende spirituele figuur. En ik ben zelf benieuwd hoe bekend Amma eigenlijk is bij het algemeen publiek. Of mensen weten van haar zegeningen en wat ze zichtbaar en niet zichtbaar voor de wereld en de mensheid doet. Wereldwijd zijn inmiddels 40 miljoen bezoekers door haar omhelst. Nou, ik weet het op het moment niet, maar het specifieke aantal, het precieze aantal is bekend, omdat er iemand met een tellertje naast haar staat. Echt waar, ja. Nou goed, of weten mensen van al die giften die haar organisaties ontvangen, waarvan talloze huizenbouwprogramma's opgestart en onderhouden worden, weeshuizen, scholen, ziekenhuizen, allerlei liefdadigheidsprojecten, drinkwaterprojecten, noem maar op. Nou, Amma straalt onvoorwaardelijke liefde uit. Ze is de belichaming daarvan. En ze omarmt mensen van alle achtergronden, geloofsovertuigingen en nationaliteiten. Haar aangezicht, haar aanraking en haar omhelzingen, die worden vaak ervaren als goddelijke zegeningen. En dat brengt troost, genezing en spirituele transformatie. Nou, dat kan ik vanuit persoonlijke ervaring kan ik dat. Amma werd geboren op 27 september 1953 in een schilderachtig vissersdorpje in Kerala, Zuid-India. Als kind groeide ze op in een eenvoudig gezin dat afhankelijk was van de visserij om rond te komen. Ze was de derde van 7 kinderen en haar vroege leven werd gekenmerkt door ontberingen en armoede. Toen ze geboren werd noemden haar ouders haar Sudamani, dus niet Amma, dat kwam pas later. Al op jonge leeftijd toonde Sudamani buitengewone spirituele neigingen. Ze was diep meditatief ingesteld, had een groot gevoel van mededogen voor anderen. Zelfs als kind stond ze er al onbekend dat ze haar voedsel deelde met hongerige mensen en dieren. Haar schooltijd zou ze vaak onderbreken om thuis te zorgen voor zieke mensen in de buurt. Op de leeftijd van 5 jaar oud begon ze al spontaan mantras te reciteren en urenlang te mediteren. Ja, want ze voelde die diepe verbondenheid met het goddelijke. En zo werd ze ook vaak gevonden. Op het strand, in de bosjes, achter de koeienstal, in intense contemplatie of meditatie. Sudamani's spirituele aard trok de aandacht van de dorpsbewoners, die al snel begonnen te zien dat er toch iets buitengewoons aan de hand was. Ze begonnen Sudamani te beschouwen als een belichaming van goddelijke genade en liefde. Amma had geen formele opleiding. Ze leerde bijvoorbeeld lezen en schrijven door te kijken naar andere kinderen in de buurt en kopieerde hun bewegingen dan met een stok in het zand. Maar ondanks dat gebrek aan formele scholing ontwikkelden ze een diepgaand begrip van spirituele principes en universele waarheden. Toen Amma 9 jaar oud was ze aan het spelen aan de oever van de rivier, toen ze een lichtgevende goddelijke aanwezigheid ervaarde. Ze raakte dan plotseling in samadhi, een soort meditatieve trance of extase, vergat de tijd en bleef dan de halve nacht devotionele liedjes zingen of mantra's zeggen. Op de leeftijd van 16 werd ze, misschien is het beste woord, verzwolgen, overgenomen door een staat van verlichting en goddelijke eenheid. Vanaf dat moment werd ze bekend als Amrita Nanda Mayi, wat zoiets betekent als oneindige moeder van het onsterfelijke. Het was tijdens deze periode dat Amma al begon met het geven van omhelzingen, wat later die kenmerkende vorm van haar zegen zou worden. Mensen zochten haar op en Amma zou hen liefdevol omhelzen, troosten, spirituele zegeningen geven. Haar omhelzingen, ook wel bekend als Amma's Darshan, misschien te vertalen als zegening of omhelzing van liefde, zoiets, ja, die werden een bron van inspiratie en genezing voor velen. Je kunt zeggen dat Amma's jeugd de kiem vormde van haar spirituele reis en de basis legde voor haar liefdevolle en dienstbare missie die zich over de hele wereld zou verspreiden. Ondanks de uitdagingen in haar omstandigheden, ze waren arm, haar vader sloeg haar, het leven van die arme vissersfamilie ging sowieso niet over rozen, toonde Amma al op jonge leeftijd die buitengewone toewijding aan het helpen van anderen. Ze bracht haar dagen door met het verzorgen van zieke dieren, het troosten van verdrietige mensen, het delen van eten met degenen die het minder hadden. Als je het wereldlijk bekijkt, zou je dus kunnen zeggen dat haar jeugdervaringen haar inzichten vormden en dat dat weer diende als krachtige inspiratiebron voor die toewijding, voor dat dienen van die mensheid. Maar eigenlijk werkt het net anders. Want als voor een avatar gelden andere regels, zeg maar. De jeugd van een avatar is gewoon onderdeel van de lering door die avatar. Een avatar is al compleet, uitgeleerd, of hoe zeg je dat, voor en bij geboorte. Als je het spiritueel bekijkt, gaat het dus minder om wat ze deed of wat ze doet, maar gaat het om wat ze is. Dat goddelijk bewustzijn geïncarneerd in een lijf op aarde. Ja, voor haar ouders zal ze ook geen gemakkelijk kind zijn geweest, zo vrij als ze was. Ja, die waren vaak verbaasd, misschien wel nog vaker geïrriteerd, boos zelfs, over haar ongewone vrijgevigheid en die liefdevolle aard. Eén keer, toen haar vader haar tegen haar wil wilde uithuwelijken, viel ze dood neer. Ze is toen door de dorpsdokter doodverklaard en kwam terug uit de dood op het moment dat haar vader spijt betuigde. Daarna was ze eigenlijk, is een beetje lastig uit te leggen, maar daarna was ze niet meer gebonden aan die conventies van die cultuur of familie waar ze uitkwam. Toen belichaamde ze die goddelijke aard en was ze minder dat kind van die ouders uit die familie. Maar ja, het was vast ook niet makkelijk om een avatar als kind te hebben. Dat vraagt iets meer loslaten dan dat er van ouders van, tussen aanhalingstekens, normale kinderen wordt gevraagd. Uit de verhalen komt het over alsof ze in die jaren moeite had om niet in vervoering te raken, in contact met dat goddelijke. Dat is sowieso, ja, dat is, noem het een visie op hoe dat het werkt voor een avatar, dat ze dat licht van hun eigen zijn, van hun goddelijkheid, moeten dimmen, omdat het anders too much is voor de omgeving. Denk aan de deken van Neem Karoli Baba, om een voorbeeld te noemen. En bij Christus was die goddelijkheid ook versluierd, tot een paar jaar voor ze heen gaan. En uiteindelijk heeft hij zelfs pas toen hij aan het kruis hing de laatste stap gezet in dat belichamen en dus ook uitstralen daarvan. Terug naar Amma. Dus enerzijds toont Amma, als ze dan zeg maar dronken van devotie over het strand rond bijvoorbeeld, dus een puur devotioneel karakter, gaat ze er helemaal in op. Maar ja, anderzijds is het misschien ook wel een deel van haar eigen proces van belichaming van al die goddelijke kracht en liefde, om dat in dat menselijk lichaam te krijgen. Om dat zich toe te kunnen verhouden. Naarmate dat Amma ouder werd, groeide haar reputatie als een bijzonder spiritueel wezen. Mensen van alle leeftijden, religies en achtergronden kwamen inmiddels naar haar toe om haar zegeningen te ontvangen en haar wijsheid te ervaren. Begin jaren 80 is ze voor het eerst naar de VS gereisd en heeft ze daar letterlijk en figuurlijk haar armen geopend voor bezoekers. Ja, ik raad je natuurlijk aan om Amma eens te bezoeken. als ze weer eens op reis gaat om haar kinderen, zoals ze dat noemt, te bezoeken. Voor COVID reisde ze jaarlijks naar de VS en jaarlijks naar Europa. Ook deed ze heel India en een deel van Azië aan. Amma's onvoorwaardelijke liefde en troostende omhelzingen hebben inmiddels miljoenen mensen over de hele wereld getroost en geïnspireerd. Maar sinds COVID reist ze niet meer. Ze is wel dagelijks te volgen via een livestream met meditatie, een lezing en het zingen van devotionele liedjes, bhajans, vanuit de ashram in Kerala, Zuid-India. En je kunt haar daar, in die Amrita Puri ashram, zoals die heet, bezoeken voor darshan. En die ashram is een gemeenschap, zou misschien een redelijke benaming zijn. Er zijn natuurlijk regels, zoals je netjes kleden, intimiteit, in het openbaar vertonen, geen foto's maken. Maar tegelijkertijd is het heel open in heel veel opzichten. Het is misschien half westers, half India's qua sfeer. Maar in ieder geval is het waar Amma gezeteld is. De ashram is waar Amma's hart zich bevindt. Daar aan het strand op een tropisch schiereiland met heel veel palmbomen. Zelfs haar geboortehuisje staat er nog, naast de pas veel later gebouwde Kali-tempel. En die ashram is dus niet alleen een plek van spirituele beoefening, zoals yoga, meditatie, puja, gebed. Het gaat daar bijna 24 uur per dag door. Maar het is ook een levendige gemeenschap. Waar duizenden mensen samenkomen om dienstbaarheid te verlenen aan de behoeftigen. En die bezigheden daar die staan aan de basis van vele maatschappelijke projecten. En alles wordt gedaan door vrijwilligers. En zelf zijn we, dat wil zeggen ik en mijn gezin, ook 2 maal in die ashram geweest. 2 keer 17 dagen. Een groot succes. En als je je geroepen voelt, echt een aanrader hoor. Nou, helemaal aan het begin noemde ik al Amma's darshan. En die eigenlijke vertaling van het begrip darshan is zegening door het aangezicht van het goddelijke. Dus Amma's darshan is niet alleen gezien worden door haar, maar ook omhelst worden door haar. En tijdens darshan omhelst Amma individueel elke persoon die naar haar toe komt, ongeacht hun achtergrond of problemen. Haar omhelzingen worden vaak beschreven als een transformerende ervaring, waarbij mensen een diepe innerlijke vrede en healing ervaren. Ja, dan moet ik denken aan die programma's die ik meegemaakt heb. Als ze op tour was in Europa of Amerika, dan was er aan het eind van elk meerdaags programma dat heet Devi Bhava. En of ze de Devi Bhava ook in India deed, dat weet ik niet, ik geloof het niet. Maar Devi Bhava is een feestelijk programma van een avond en nacht. Meestal gaat het door tot in de ochtend zelfs. Waarin Amma zich openbaart als de goddelijke moedergodin. En haar aanhangers de gelegenheid geeft om haar in die hoedanigheid te eren en te ervaren. Normaal gesproken heeft ze bijvoorbeeld een witte sari aan. Dat is een Indiaanse kledingstijl met een lange doek van 5 meter die je dan omwikkelt. Zo ook tijdens de reguliere darshan. Overdag bijvoorbeeld, wanneer ze al duizenden ontmoet en omhelst heeft. Maar tijdens Devi Bhava, dan heeft ze een zijden sari aan. In een prachtige kleur en een soort kroon op het hoofd. Ja, vroeger maakten we met de kinderen altijd een weddenschap. Dus zat je in die zaal te wachten tot het gordijn openging. Maakten we een weddenschap welke kleur sari ze aan zou hebben als het gordijn openging. Het omhelzen ging dan door tijdens Devi Bhava. Zoals ik op die avonden wel eens voor de grap zei, tot de mensen op zijn. Devi verwijst naar de goddelijke moeder. En de energie is tijdens elk Amma-programma heel sterk. Een atmosfeer geladen met liefde. Maar tijdens de Devi Bhava-nachten is dat echt verder opgeschroefd. Heel, heel sterk. Amma is dan de belichaming van de goddelijke moederenergie. Makkelijk gezegd, maar alsnog moeilijk iets bij voor te stellen, neem ik aan. En tijdens zo'n programma kwamen dan zo'n 12.000 bezoekers langs bij haar in de loop van die 3 dagen en die laatste nacht. Er zijn kraampjes met cd's, foto's, kleding, allerlei spirituele prularia. Er is koffie, thee, taart, andere westers eten, India's eten. En Amma geeft dan darshan van de ochtend, uurtje of 10 begint ze geloof ik, tot diep in de nacht. Ze geeft dan 2 maal daags een lezing, doordrenkt van liefde, mededogen en dienstbaarheid aan anderen. Daarna wordt er gemediteerd. En ja, zeg maar even, eigenlijk is die energie zo sterk dat je wordt gemediteerd. Meditatie speelt sowieso wel een essentiële rol in Amma's boodschap. Ze moedigt mensen aan om regelmatig te mediteren, als een manier om innerlijke vrede en helderheid van geest te cultiveren. Volgens Amma helpt meditatie ons om onze gedachten te observeren, tot rust te komen en een dieper begrip van onszelf en het leven te ontwikkelen. Een ander centraal aspect van Amma's leer is seva, S-E-V-A, of dienstbaarheid aan anderen. Ze gelooft dat door onszelf te geven aan anderen en actief bij te dragen aan het welzijn van de samenleving, we ware vervulling en betekenis in ons leven vinden. Amma heeft al talloze humanitaire projecten opgezet, zoals het verstrekken van voedsel, onderwijs en medische zorg aan de behoeftigen, tijdens crisis of ja, sowieso. Ze spoort haar volgelingen aan om betrokken te zijn bij Seva en hun unieke gaven en talenten te gebruiken om anderen te helpen. Tijdens programma's in Europa was mijn Seva vaak het begeleiden van mensen naar en op het podium. Het is een heel geregel om die mensenmassa zo te organiseren dat ze uiteindelijk 1 voor 1 voor Amma komen te zitten en daarin was ik een schakeltje. En in India was het wat diverser. Ik werkte, niet omdat ik het zelf wilde, maar omdat mijn vrouw vond dat ik dat moest doen. Bijvoorbeeld een keer mee aan het voorbereiden van de grond voor het maken van een tuin of moestuin, was de bedoeling. Andere dagen dan tilde ik boekjes. Dat Amma heeft een maandelijks tijdschrift dat wereldwijd verzonden wordt. En dat moest altijd van de eerste verdieping van de tempel, waar het gevouwen werd, moest het naar buiten getild worden en dan in vrachtwagentjes geladen worden. Weer andere seva heb ik ook gedaan, was knoflookpellen. Dat was op zich wel lekker, want dan zat je de hele dag. Maar die geur die kreeg je dan weer dagenlang niet uit je vingers. Maar goed. goed, een derde pilaar in de hele benadering, zeg maar essentieel aspect nummer 3, dat zijn mantra's. Heilige klanken of woorden. Amma die moedigt dat gebruik van mantra's aan als een manier om de geest te kalmeren en de spirituele groei te bevorderen. Het herhalen van mantra's kan helpen bij het verdiepen, bij het concentreren van de geest en bij, ja, verdiepen, verhogen is maar net hoe je het wil zien, het verhogen van je bewustzijn of het verdiepen van je aandacht. Dus naast meditatie, seva en mantra's benadrukt Amma ook de noodzaak van morele waarden, zoals eerlijkheid, vriendelijkheid en respect voor anderen. Ze spoort mensen aan, in woord en daad, om harmonie in hun relaties te cultiveren en een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Haar werk strekt zich uit tot ver buiten haar ashram. In de loop der jaren heeft Amma talloze wereldreizen gemaakt om haar boodschap van liefde en mededogen te verspreiden. Ze heeft ontelbare mensen ontmoet, gemeenschappen gesticht, humanitaire initiatieven gelanceerd. Haar reizen hebben haar naar landen over de hele wereld gebracht, van afgelegen dorpen in India tot aan de bruisende steden in Europa, Amerika en Azië. Ze heeft jarenlang wereldwijd gereisd en mensen van alle leeftijden, nationaliteiten en achtergronden verwelkomd in haar omhelzing. Haar missie van het verspreiden van liefde en mededogen heeft ertoe geleid dat ontelbare mensen zich verbonden en geïnspireerd voelen door haar aanraking en zegeningen. Of ze nu na COVID nog gaat reizen, is mij niet bekend. Het schijnt dat ze heeft aangegeven dat wel weer te gaan doen. Ik hoop het. Het kan namelijk ook zo zijn, zoals hoe Christus zijn taak in het lichaam volbracht aan het kruis, dat Amma inmiddels zoveel mensen omhelst heeft en liefde heeft verspreid, dat ze in feite de hele wereld in een constante omarming houdt. En misschien haar taak, tussen aanhalingstekens, daarmee compleet heeft gemaakt. Ik weet het echt niet. Nou, oké, okay, goed. Dit was mijn poging tot een soort van biografie van Amritananda Mayi Amma. De belichaming van liefde, compassie en verlichting. Haar darshan en wereldreizen hebben talloze harten geopend en levens getransformeerd. Ik hoop dat je genoten hebt van dit inkijkje in haar leven. Dat je geïnspireerd voelt om haar eens eventjes te googlen, op YouTube te bekijken of te bezoeken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!